Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, het is weer donderdagavond en dat betekent dat wij een nieuwe aflevering gaan maken van Te Gast Bij. Welkom, Rian Fusenek, medepresentator. Marcel Thomas doet de techniek. Ik ben Shani Wouters en bij ons aan tafel zit onze eerste gast, Wim van den Heuvel, directeur van Vrije Basisschool De Vlinder. Welkom, Wim.
Dankjewel.
Mag ik meester Wim zeggen?
Ja, tuurlijk.
Oh, goed. En dan verwachten wij straks ook nog Herman Dame, voormalig griffier van de gemeente Baarle-Nassau. En onze derde gast, die is er niet, die komt misschien volgende week. We gaan het hebben over het voorbije schooljaar. Sinds begin van dit schooljaar, dus vorig jaar augustus, 1 augustus denk ik, hè, ben jij aangesteld als directeur van Vrije Basisschool De Vlinder.
Ja, klopt.
Hoe kijk je terug op het voorbije jaar?
Ja, het was een heel bijzonder jaar. Het was een jaar dat ik me niet had kunnen voorstellen dat het zo zou starten.
Niemand, denk ik, want ik heb ook twee juffen gesproken die, 60 jaar wil ik niet zeggen, maar heel hun carrière in het onderwijs 40 jaar hebben gedaan. En die hadden dit ook nog nooit meegemaakt.
Nee, daarom. Dus ik hoop dat ik alles in mijn eerste jaar maar heb gekregen.
Ja. En dat het dan alleen maar...
En dat het alleen maar rustiger...
Dan ben je echt door de wol geverfd.
Zo is dat. In mijn afscheidspeech voor de collega's van afgelopen schooljaar had ik ook gezegd, laat ons afspreken dat we volgend jaar maar een gewoon rustig schooljaar zullen houden.
Ja. Ja.
Ik denk dat het dan eerder bij een droom zal blijken dan, of blijven dan een realiteit. We zullen dan zien hoe dat vordert en verloopt.
Maar het begin van het jaar was toch wel normaal rustig, denk ik?
Jawel, ja. We zijn heel goed gestart. En moet ik eerlijk zeggen, het is toch fijn dat je in die beginfase heel goed ondersteund wordt door de collega's en door het beleidsteam dat je toch nieuw ziet starten in de school. We hebben onze zorgcoördinator, die was nieuw, beleidsondersteuner, die was nieuw. En ik welkomde vanuit de rol van de zorgcoördinatie, maar dat is toch een andere taak.
Want jij hebt zoveel taken als directeur dat je geen eigen klas meer hebt, denk ik.
Dat klopt, ja. Dus ik ben volledig vrijgeroosterd daarvoor. En weet je, je kan je verwachten aan een aantal dingen. Maar ik had me ook voorbereid dat ik op een aantal dingen niet zou voorbereid zijn. En het is... In die beginfase ook bijzonder veel vergaderingen dat je moet doen. Daar ben je nog niet aan gewoon. Je krijgt echt van alle taken die je denkt, dat komt er ook bij. Avondvergaderingen waar je van denkt, van die zullen wel komen, maar dan toch nog ook andere vergaderingen. En ja, dat maakt even wennen. Je moet wel gewoon worden aan die zaken.
Aan die routine van vergaderen.
En aan die routine, ja.
Had je van tevoren een bepaalde visie of plan gemaakt van dit ga ik veranderen of dit vind ik nou belangrijk en het moet in onze school nog wat meer tot uitdrukking komen?
Ja, ik had voor mezelf de intentie om heel sterk te werken aan de ouderverbinding. Ik vind dat iets is waar we nog heel veel aandacht aan moeten besteden, zodat ouders voelen dat ze welkom zijn op de school. We hadden zelf ook nog wel het gevoel van de verhuis van de school, die speelde ons nog altijd parten. In die zin dat we nog niet voelden dat we gegrond waren, zal ik maar zeggen. Dus ik wou ook daar werk van maken, zodat we onze nieuwe locatie in de Molenbaan, dat het echt een thuis zou worden. Dus we hebben daar ook gekoppeld aan een jaarthema, aan uitdaging met kinderen. Dus dat de kinderen ook voelden van, kijk, het leeft in De Vlinder.
Was het jaarthema?
Iedereen telt mee. Dus dat was ontwikkeling van het wiskundig denken. En dan had ik per maand hadden we een uitdaging voorzien, waardoor de kinderen eigenlijk konden laten zien en bezig zijn met een onderdeel van het wiskundig denken.
Daar is wel over nagedacht. Dat was een thema.
Ja. En we gingen voor een 10-sterrenschool. Dus elke maand een uitdaging. En we zijn tot 6 sterren gewoon geraakt. En dan zijn de 3 volgende sterren door de coronaperiode wat in het water gevallen. En aan de laatste ster hebben we een extra uitdaging van gemaakt. En de kinderen hebben dat fantastisch afgerond. Dus we hebben ze nog kunnen trakteren, want uiteindelijk waren alle schoolreizen weggevallen en dergelijke. Dus we hebben ze nog kunnen trakteren op springkastelen, een lekker reisje op het einde nog erbij. En het was heerlijk weer, dus we hebben ze goed zien spelen.
Dan zoek je het in de buurt, hè?
Dan zoeken we het in de buurt, voilà, zo is dat.
En aan hoeveel kinderen moet ik dan ongeveer denken als je voor heel de school bekijkt?
Tegen het eind van het jaar zaten we met 370 kinderen.
Dus, in hoeveel klassen?
In 18 klassen.
Oh, dat is nog wel.
Dat is wat, ja, 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 ja.
Ik wil nog even terugkomen op die corona, want ja, toen werd het begin maart. En dat heeft nogal impact gehad op de hele samenleving, maar zeker ook op de scholen, ja. Op het onderwijs en het personeel. Je moest opstellen en sprong, denk ik, je in de IT verdiepen en in allerlei technieken hoe je die kinderen nou kon bereiken. Andere manieren van lesgeven, hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Ik moet daar misschien eerst bij beginnen. Ik zag in de beginfase, naast de kluis die ik heb staan in mijn kantoor, zag ik een draaiboek liggen van een crisisteam.
Okay.
En ik dacht, potverdorie, daar staat hij nu al zo lang. De preventiedienst, plaatselijke preventieadviseur, werkt daar heel hard voor. Toch die, dat crisisteam maar eens vastgenomen en eens gekeken en... Ik denk, ja, weet iedereen wel wie dat erop staat, in de, die in het draaiboek staat.
Dus maar was dat op het moment dat het al crisis was?
Nee, nog niet. Dus dat was eigenlijk nog in de eerste drie maanden van het schooljaar. En toen zei ik nog tegen een collega van, weet je, het is toch voor mij zo belangrijk, ik zou niet graag mee hebben dat ik een crisis moet aanpakken, zonder dat de mensen die erop staan echt effectief weten van, hoe moeten we dat nu aanpakken?
Yeah.
Dus laat ons gewoon eens bij elkaar komen en zien dat, hoe moeten we dat aanpakken? Ik was ben een aantal jaar geleden ook preventieadviseur geweest. En vandaar dacht ik, ja, dit is voor mij wel heel belangrijk als directie, dat... Als er zich ooit een crisis voordoet, dat je onmiddellijk bent voorbereid en dat je kan schakelen zonder te veel te moeten nadenken. En ja, was ik heel blij dat ik dat vastgenomen heb. We hebben het dit jaar...
En dat crisisteam, of dat boekwerk, moet ik dan denken aan een aantal protocollen allemaal?
Ja,
of,
ja, dat is eigenlijk een... We hebben een overkoepelende preventiedienst, die reikt die protocollen aan, die draaiboeken. En daar staat dan precies in van wat je kan doen bij welke soort van crisis. Nu, een coronacrisis stond er nog niet in tussen.
Nee.
maar wat je wel hebt, is dat je start met het crisisteam bijeen te roepen, kijken wie doet wat. En aangezien dat we dus aan het voorbereiden waren geweest op een aantal, want we hadden gezegd, ja, wat kan je zo al meemaken... En dan gestart met een voorbeeld. En uiteindelijk bleek dan dat we het dit jaar toch wel echt nodig hadden. En waren we ook zeer snel... Een van die zaken is zoiets maar iets klein, want we hebben een nieuwe website. Ja. En je moet... Een van die zaken was dat we een verborgen pagina hadden voor het geval dat er zich een crisis voordeed, dat die al klaar stond. Dat stond op punt, dus we hadden eigenlijk ook in geen tijd die informatie ter beschikking voor ouders. En, was ook een belangrijk item wat ik zeker wou aankaarten, was die communicatie met ouders.
Ja.
We hadden net ons platform met communicatieplatform met ouders wat geoptimaliseerd via Klasbord, een app op de smartphone. En dankzij die twee kanalen heb ik ouders heel snel en correct kunnen informeren over de zaken die er gebeuren.
Ja. Zijn alle ouders al digitaal?
Wij vragen bij inschrijving ook wel of dat ze ter beschikking, of een computer ter beschikking
hebben.
Want
ik kan me voorstellen
dat
er toch ook huishoudens zijn waar het misschien nog een beetje een probleem kan zijn.
Vandaar dat ik ook altijd bij inschrijving dat probeer na te vragen. En wij zeggen ook dat we met dat platform werken en dan kunnen we kijken of dat inderdaad iedereen ter toegang heeft.
Ja,
tot, nu, de Belgische of de Vlaamse overheid had nog middelen voorzien voor ouders die geen toegang hadden tot internet. Daar hadden we een aantal vrije paswoorden voor, zal ik maar zeggen, om die door te geven, zodat zij toch ook digitaal konden gaan. Maar ik moet zeggen, wij hebben dat voor onze school niet hoeven te gebruiken.
Nee. Dus jullie hadden de website klaarstaan. Hoe krijgt zoiets dan vorm? Je waarschuwt de ouders via... Heb je een bepaald systeem gebruikt waardoor de kinderen digitaal les kregen? Of ik heb ook gehoord dat scholen pakketjes in tassen hadden klaargezet die ze op moesten komen halen. Hoe is dat nou precies in zijn werk gegaan?
In het begin vooral inschatten, hè, van wat komt er op ons af. Ik had normaal gezien op directie driedaagse gemoeten, dinsdags. En ik voelde dat er iets op komst was. En ik zeg, ja, ga ik nu nog wel vertrekken of niet? Want het is zo allemaal bijzonder wat er aan het gebeuren is. En je hoort van alles. Toch maar beslist om niet te gaan. En s'avonds hoor ik dan het ging allemaal in een stroomversnelling. De directie driedaagse is uiteindelijk afgelast. Dus de directies die vertrokken waren, waren de volgende dag weer al terug thuis.
Ja.
En dan ga je kiezen voor welke systemen moeten we gebruiken. Dus met het crisisteam kijken van wat hebben we.
Daar ben je vrij in, denk ik.
Daar waren we vrij in, ja. En dan hebben we gekeken naar wat denken we met enkele collega's die al wat vaardiger waren op computergebeuren. Die hadden een aantal dingen uitgetest en hebben daar We hadden Microsoft Teams en ook Zoom. En Zoom was in die tijd, dat was toch nog een fel besproken programma, van er waren voor- en tegenstanders, veiligheidslekken. Dus toch de overweging gemaakt. Gelukkig had men dat verbeterd ondertussen. Kon je ook Zoom-sessies afsluiten, dus dat er sowieso niemand vrij bij kon.
Dat het een besloten groep
werd. En dan zijn we zo stilaan aan de gang gegaan. En dan gekeken van, oké, wat is nu de eerstvolgende stap? En dan stap voor stap de crisis aangepakt. Gestart met de focus op de lagere school en nadien op de kleuterschool.
Ja, want heel veel mensen waarvan de kinderen thuis waren, die hadden zoiets van, nou, de juffen en de meesters hebben allemaal lekker vrij, maar volgens mij hebben ze nog veel drukker gehad als anders.
Absoluut.
Want ze moesten die digitale lessen voorbereiden en al die kinderen begeleiden, maar een paar uur per dag. Maar er komt toch een hoop bij kijken, denk ik. Met de
er komt een heel hoop bij kijken. En dan die voorbereiding. Dus eerst het team moet zelf zich klaarmaken op hoe ga ik dat doen. Hè. Toch wel onzeker van, komen al die kinderen, hoe gaan we die kinderen bereiken? Eventueel, want we hadden gezegd in onze eerste week van we bellen alle ouders ook op, zodat we op de hoogte zijn van lukt het niet. Kijken wie krijgen we wel aan de lijn, wie niet. Dus dat was een hele hoop registratie en opvolging die noodzakelijk was.
Niet dat de kinderen zoek zijn geraakt.
Nee, gelukkig niet. Maar je ziet dan wel, en dat is voor onszelf wel iets pijnlijk om te ervaren, dat er een aantal kinderen moeilijk bereikbaar zijn. En het zijn net de kwetsbare kinderen die je zeer moeilijk kan bereiken.
Die het hardst nodig hebben.
En dan zie je toch dat we kwestie van gelijk onderwijskansen nog een hele weg af te leggen hebben.
En als ik dan zo bekijk hoe het in Nederland gegaan is en in België, dan waren de Belgische scholen eerder dicht als in Nederland? Of?
Ja, ik was voor één keer heel blij dat men zo snel had gereageerd. Hè, want we wisten in principe donderdag, dus ik kon vrijdags, donderdagavond, dus ik kon tegen de mensen zeggen dat vrijdag onze laatste schooldag was, dat we vanaf maandag erop gesloten waren. En ik heb toen met de Nederlandse collega's heel veel medelijden gehad, omdat die op zondag pas gehoord hebben dat ze ook maandag moesten sluiten. En dat was toch, ik denk, oh, dat is allemaal, krijg dat maar geregeld, hè? Krijg dat maar gecommuniceerd.
Ja, dan moet je maandag naar school en dan moet je nog beginnen, denk ik.
Ja, en terwijl dat er bij ons eigenlijk op die vrijdag was dat helemaal met het crisisteam doorgesproken. We gaan het op die manier aanpakken, we doen dit, dat.
En Nederland was nog volop strijd, hè? De ene groep zei van, we gaan wel en andere zei, het hoeft niet. En,
het klopt, ja.
Maar ja, uiteindelijk is het toch allemaal weer in goede vaarwater en terechtgekomen.
Jawel. Na de zoveelste wijziging wel, hè, want we hebben, ik denk dat we 6 keer hebben moeten schakelen. En ik kan je verzekeren, de 6e keer, had ik toch enige frustratiegevoelens.
Maar je bedoelt schakelen in het weer terug naar school komen en hoe je dat moet organiseren?
Nou ja, vooral het organiseren van dat er nieuwe richtlijnen komen vanuit de overheid. Ja. En we gaan het nu zo aanpakken. Dus je organiseert iets en je denkt, oké, zo gaat het lopen. Je ziet dat eerste week, prima, hè, dit begint. Dan voel je dat er een gerustheid komt van, oké, dit krijgen we zo georganiseerd. En dan kwam de week erop de nieuwe richtlijnen waar je terug opnieuw kon gaan zitten en zeggen, oké, hoe moeten we ons hierop voorbereiden? Hoe moeten we dit weer gaan doen? Dus dat was niet evident om dat allemaal bij te houden.
Als je dan zo kijkt naar de leerkrachten die het allemaal via de computer gedaan hebben, niet dat ze na zoveel weken afgebrand waren, want uiteindelijk lijkt me toch een heel moeilijke opgave en langdurig.
Heel langdurig. En als er één ding is wat me geleerd heeft, is dat we nog helemaal niet klaar zijn voor zo lang afstandsonderwijs te realiseren. Niet voor de kinderen, niet voor de leerkrachten.
Nee.
Dus daar komt echt wel een vermoeidheid op te zitten. Het is daarom denk ik ook dat men nu heeft gerealiseerd van die lagere schoolkinderen, die kinderen van de kleuterschool, die moeten we op school houden. Want dan krijgen ze pas de aandacht die ze nodig hebben. We hebben een heropstart mogen maken, ben ik heel blij om, in juni. En daar hebben we gemerkt dat zo het ritme van naar school komen, het terug opnieuw naar school komen, dat voor de ouders was het hoogst noodzakelijk, maar voor de kinderen ook.
Ja, want er is toch ook de hele coronatijd door een groep wel op school gekomen, hè? Van ouders die in de zorg werkten.
Ja, absoluut. Dus die opvangregel, en dat was het zware eraan, want ik moest zowel leerkrachten naar school vragen om de opvang mee te voorzien, terwijl ik ook langs de andere kant moest vragen van die mensen, zorgen jullie voor het afstandsonderwijs? We hadden ook een heel schema voor het geval als er iemand ziek zou vallen of iemand die niet mocht komen naar school, dat we dat onmiddellijk door iemand anders te volgen op de lijst zouden kunnen opvangen. Dat zijn inderdaad
En bijvoorbeeld invallers, die hebben het hele proces, die moeten dan in één keer in het nieuwe systeem vallen en daarmee gaan werken. En, onvoorbereid eigenlijk.
Ja, dat klopt. Dus dat is niet evident om daar in mee te schakelen.
Maar het is allemaal goed gegaan.
Het is bijzonder goed gegaan en daar ben ik alleen maar blij om. Maar ik denk ook wel omdat het team die heeft daar zijn uiterste best voor gedaan om te zeggen, maar we gaan dit samen dragen en dat maakt dat je kan slagen.
Ja.
Als directie alleen doe je niks. Dus je hebt daar het team voor nodig om het te doen slagen.
Ja. En nu hebben jullie het systeem in België met bubbels. En ik vind dat een mooie uitdrukking. Maar ik begrijp niet altijd precies. Ja, het is een vaste groep die België. En die mm-hmm. hoeft zich dan niet aan die regels te houden. Kun je dat eens uitleggen hoe dit werkt voor de Nederlanders die het niet snappen?
Ja, dus we zitten in een groep. Elk leerjaar is zijn eigen bubbel. Ja. Dus die kinderen mogen met elkaar spelen op de speelplaats. In het begin moesten we daar ook nog stimuleren voor afstand te houden van 1,5 meter. En toen heb ik ook gezegd, ja, dat gaat niet. Je kan geen kinderen 1,5 meter van elkaar laten blijven. Dat is ook onnatuurlijk. En die heeft men uiteindelijk ook gezien en dan bijgestuurd en gezegd van oké. Dus die klas zit, we hebben onze speelplaats opgedeeld. We zijn heel blij met ondersteuning van de gemeente die mee heeft gezocht. We mochten de ruimtes voor het cultuurcentrum hier gebruiken. Dus we hebben daar, ze noemden het ondertussen het Jezusplein en het plein van de Vijver. Het Vijverplein.
Dat is terug naar vroeger.
Ja. Dus daar konden ze dan ook op spelen met hun bubbel. Dus hun leerjaar 3A mocht bijvoorbeeld spelen op het Jezusplein en 3B op het Vijverplein. En zo kon men dat. En daar hadden we dan een wisselbeurt, zodat ze toch ook eens een andere ruimte hadden. Ja. Dus daar werd allemaal goed over nagedacht. Maar we hadden in één keer veel meer ruimte nodig. Dankzij de terreinen van Dosco mochten we van achter op de velden, konden we ook gebruik maken van die ruimte. Dus daar zijn we allemaal heel dankbaar voor dat de gemeenschap zijn uiterste best gedaan heeft om ons te ondersteunen.
Ja,
ja, als je maar de ruimte hebt, hè, dan...
Ja,
dat is heel veel.
Ja, en dan ben ik blij dat ik in het nieuwe gebouw zat.
Ja, want anders was er nog minder ruimte
geweest. Oh ja, dat had ik denk ik niet geweten. Dan hadden we ook niet zoveel kinderen tegelijk kunnen laten komen. Nu was het echt onze uitdaging. We gaan voor zoveel mogelijk leerlingen op school.
Want in het begin was het alleen de oudste en de jongste klasse, dacht ik. Hè? De eerste en de zesde klas.
Ja. 1, 3 en 6, die zijn toen gekomen. En, ja. En dan halve... 1, 2 en 6. En dan zijn we die halftijds laten komen. Dus de klas werd dan in 2 verdeeld. 2 dagen was de ene groep, 2 dagen de andere groep. En dan woensdag kwam er niemand. Dat was alleen de opvang. Dus dat is ook zoiets dat stilaan gestuurd was. En ik moet zeggen, de leerkrachten vonden dat zeker en vast fijn met zo'n kleiner groep. En ook van de kinderen kregen we wel terug van, oh, dit is...
Maar moesten de leerkrachten in die tijd de andere kinderen ook nog digitaal lesgeven dan?
Dat is de bedoeling geweest. Maar dus dan hebben we eigenlijk 3, 4 en 5, die kregen nog afstandsonderwijs.
Oh, ja.
Maar de kinderen van 1, 2 en 6, dat was niet haalbaar om die en afstandsonderwijs te bieden, en want de leerkrachten waren op dat moment kwijt.
Nee, die kunnen ook niet dubbel werk doen. Nee, dat gaat niet.
Dus hadden we wel voorzien dat de kinderen, als ze een dag thuis waren, dat ze wel werk hadden meegekregen om die de volgende dag eigenlijk thuis te doen.
Ja.
Ja.
En hoe zijn de leerkrachten omgegaan met kinderen die moeilijk de stof kunnen aanpakken en bevatten allemaal? Want uiteindelijk, die zijn er dan ook. Dan moet je dan extra aandacht aan geven. Maar...
Ja. In die kleine groepen bleek dat nog eenvoudiger te zijn dan terug in de grote groep. Hè. Want toen we opgestart waren in de grote groep, als we terug opnieuw inschatten van hoeveel is er, welke lerenhouden zijn er zeker verworven, waar moeten we nog extra aandacht aan besteden? Want in het begin, voor de paasvakantie voor ons, zijn we de focus houden op pre-teaching, hè, op het vooraf aanbieden van de lerenhouden. En dan ziet men, oh, het gaat toch langer duren dan we denken. Dus moesten we na de paasvakantie starten met de nieuwe leerstof aan te bieden. Wat toch ook al op zich een uitdaging was. En dan hadden leerkrachten vaak nog extra Zoombeurten. Zorgleerkrachten die hadden extra Zoombeurten met individuele kinderen om toch maar op die kinderen op peil te houden. Maar dan zie je ook, op de een gaat dat vanzelf, de andere die... Dan zei de juf wel eens, ja, dan zie je in één keer die man van het scherm verdwijnen. Want, oh, daar is mijn zusje of daar is dit. En dan, ja, dan zijn ze even weg. Dus dan was het een letterlijke samenwerking tussen de ouders en de school. Dan moesten de ouders weer terug achter de computer krijgen. Dus dat was niet altijd even eenvoudig.
Ja, ja. Ja, heel bijzonder.
Echt inderdaad. Wel, ja.
Ja, ja.
En de afsluiting, heb ik dus in het Weekblad gelezen, was ook heel bijzonder. Hè? Want je hebt bepaalde tradities. Hè?
Mm-hmm,
de zesde klassers, in Nederland is het dikwijls een musical, misschien in België ook wel. Of een kamp, schoolkamp. In ieder geval, er zijn bepaalde tradities, wat elk jaar zo is. En dat kon dit jaar ook niet allemaal zo doorgaan zoals het de gewoonte was.
Het was in de paasvakantie hebben we met het college van directeurs van ons schoolbestuur samengezeten. En daar kregen we toen eigenlijk te horen van, ja... De proclamaties, ja, vergeet die maar. Dus alle directies op de achterste poten van, ja, dat kunnen we niet maken. Hè, van onze zesde klassers, geen afscheid, van dat hoort bij een afsluitingstraject. Je moet kunnen afronden.
Dat is wel belangrijk.
Ja, ja, absoluut. En dan heeft men dat nog even met rust gelaten. En dan is er terug in juni, begin juni, samengekomen. We zagen dat er stilaan versoepelingen mogelijk werden. En dan mochten we onder strikte voorwaarden toch een vorm van proclamatie doen. En
wat is dan proclamatie?
Dus de uitreiding van de getuigschriften.
Ja, getuigschriften. Ja.
Ja, ja, dus dan een officiële plechtigheid waarin dat ik dan mag overhandigen, die getuigschriften. En dan... De kinderen doen dan vaak ook nog een dansje of ze bedanken ook de ouders voor de jaren die ze ondersteund zijn geweest. En we hadden, ik had aan de collega's gezegd, jullie mogen zelf, je hebt carte blanche, bedenk zelf iets. Ik zeg, ik heb wel iets in mijn hoofd, maar ik ga het nog niet zeggen. En de collega's kwamen een week later met een voorstel van, hey, als we nu eens een drive-in zouden organiseren. En toen zei ik, nu moet ik even achteruit hangen, want ik had een drive-in in mijn hoofd. Hè, dus.
Okay.
Ja, ja. Dat was heel bijzonder, heel bijzonder. En uiteindelijk hebben ze het dan klaargekregen. Ik zeg, jullie mogen alles zelf organiseren. Zoek de mensen, want je begint stilaan te beseffen dat alle tijd die je kwijt was door het organiseren binnen in die coronatijd, dat je die gewoon moet inhalen. Dat is niet dat werk niet meer moet gebeuren. Dat moet je allemaal op enkele weken tijd moet je dat allemaal proberen in te halen. En dat was een uitdaging. Maar de collega's hebben dat heel goed gedaan. Het was fantastisch, maar ook weer met hulp van ouders. Hè, want we kunnen dan gelukkig bellen naar een aantal ouders die mee, oh ja, iemand voor de techniek, geluid, vind je dan iemand voor? Dan ook iemand die mee voor een podium heeft gezorgd. De collega's hadden een dambord getekend van de parking. Dus elke auto had zo zijn eigen plaats gekregen op de parking. En dat was dan hun kleine bubbel, want ze mochten in principe niet uit de auto komen.
Oh, maar
het was niet te doen, want het was die avond 30 graden.
Oh.
Maar ze hadden overal een plaats tussen. Dus dat de auto's, dus dat de leek. De ouders.
Gezinnen, ja.
Ja, die konden nog wel uit de auto natuurlijk, naast de wagen. Ja.
Ja.
Maar het was echt wel bijzonder. We hebben heel veel positieve reacties op gehoord.
Ja. Zijn er ook nog andere dingen van de laatste schooldag die niet door konden gaan voor de rest van de school?
Meestal komen de ouders nog eens binnen, hè, zo dat laatatste moment.
Nog eens
de juf nog eens zien, nog eens
en
even een dankjewel
foto
zeggen.
Een foto. Op Facebook, ja.
Dat is dan heel onnatuurlijk voor ons, hè, want je wilt graag de mensen uitnodigen tot op de klasvloer. En
ja, dat mag niet.
We mochten dat niet. Hè. Nee. Ouders
mochten helemaal niet in de school komen. Hè?
Nee, niet in de school. We hadden oorspronkelijk zelfs niet op het schoolterrein. We hebben dat dan kunnen brengen naar niet in het schoolgebouw. Dus wel op het schoolterrein, maar de kleuters die zijn bijvoorbeeld afgezet aan de tuintjes van de klasse. Dus dan kwamen de ouders wel op het terrein, maar niet in het schoolgebouw zelf.
Ja. Ja, buiten is het iets makkelijker afstand houden.
Ja,
hè?
Voilà.
Ja, 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 ja. Ja, zijn er nou dingen die... na de vakantie begin je weer over 2 maanden. Sommige dingen zijn... je weet niet hoe de regels dan zullen zijn. Maar zijn er dingen die veranderd zijn in die coronatijd... waarvan je zegt, het is eigenlijk wel beter, daar houden we zo?
Ja, dus we zijn dat nu aan het rubriceren nog en aan het bekijken samen... van welke zaken die we anders hebben moeten aanpakken... waren toch wel goed... Bijvoorbeeld, normaal gezien, als de kinderen 's ochtends op school komen, dan hebben ze een kwartiertje speeltijd. Dan gaat de bel en dan gaan ze naar boven. Nu kwamen de kinderen eigenlijk rustig naar binnen en mochten ze onmiddellijk naar boven gaan. De juf wachtte hem bovenop in de klas. En ja, nagenoeg elke juf vond dat zo fijn. Kinderen komen, krijgen hun individuele tijd van de juf eventjes.
Ze zijn niet allemaal tegelijk binnen.
Ja, ze komen niet allemaal tegelijk binnen. De juf zegt goeiedag.
Dus allemaal wat rustiger.
Ja, het was veel rustiger. Die zei echt van, ja, dit is... En ja, dat kom je maar tegen door dat eens te doen. Dus de kans is reëel dat we dat gaan bespreken om te kijken of we dat niet kunnen behouden.
Ja. En nu is vakantie. We hadden het net voordat de uitzending begon over de ene leerkracht. Die doet de deur dicht en die is meteen op vakantie. Ja. En de andere die werkt nog wat uit. Wat zijn jouw plannen?
Ik heb vooral verlof in eigen hof gepland. Nee, we gaan een weekje nog naar de Ardennen, einde van juli. En ik ben deze week nog aan het afronden. En waarschijnlijk volgende week probeer ik, want ik ben echt doodop van dit schooljaar.
Probeer
echt zo snel mogelijk de deur achter mij dicht te trekken. Even bekomen is denk ik ook wel belangrijk om opnieuw te kunnen starten.
Ja, en het komend schooljaar, wanneer begint dat voor jou?
Voor mij begint dat 17 augustus. Dan zijn we in volle voorbereiding. Voor de kinderen altijd 1 september. We hebben nog een kijkuurtje, dat mogen we wel organiseren. Dus dat is wel fijn. Op donderdag 27 augustus komen de kinderen alles heel even contact maken, een uurtje, in de klas met de ouders en de collega. Dus,
en de nieuwe leerling, want je hebt ook eens tegen mij verteld, volgens mij in de coronatijd, van ik vind het altijd zo prettig als ze inkomen schrijven dat ik persoonlijk met de ouders kennis kan maken. En dat kon nu niet.
Nee, ik heb... Oh, vreselijk. Dat was, ik moest dus tegen ouders zeggen van ja, sorry, ik mag jullie niet ontvangen. Hè. Dus... We hebben uiteindelijk dan een online inschrijfformulier gemaakt. En ik denk, ja, dat is eigenlijk al hetgeen wat wij niet voor als school willen staan. Zo'n coole, afstandelijke...
Nee, dat lijkt me ook.
Je kan niet laten zien wat je sterktes zijn. Je kan geen contact maken met de ouders. Gelukkig mocht dat, is die versoepeling vrij snel gekomen dat we toch het gesprek mochten houden na schooltijd of onder schooltijd als we maar geen contact maakten met andere bubbels. Dan mocht ik rondlopen op school en ik zeg, ja, ik kan nu niet binnen in de klas gaan kijken wat ik anders wel eens doe.
Maar jullie hebben overal ramen. En...
Ja, dat was geluk dat we gewoon konden binnenkijken. En, maar het is toch anders. Als je kan binnenwandelen in een klas, dan zie je zoals de werking is. Hè. Want, dan is het wat het is. We verbloemen niks. We zien hoe dat het leven eraan toe gaat in de klas.
En vonden jullie dat jullie over heel de coronaperiode veel bewogend werden gestuurd door de onderwijsinspectie? Of hadden jullie toch nog veel vrije ruimte om het allemaal in te vullen?
Wat ik wel was van geschrokken, we zijn opgebeld geweest door de inspectie in opdracht van de minister. En toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn, zeker. Echt controle over hoe gaan we onze doelen nastreven. Mm-hmm. Het was, heeft ons gerustgesteld, een informatief gesprek, maar ergens voelt dat toch niet geruststellend.
Nee.
Dat men toch even dat inspectie belt. Maar eigenlijk moet ik zeggen, hebben we... best wel het vertrouwen gekregen om zelfstandig aan de slag te gaan. En de collega's hebben van mij de opdracht gekregen van beperk je tot de kern. De essentie van de leerstof is iets wat ik zeker ook ga meehouden naar de volgende jaren toe. Wij zijn zo gewoon met methodes te werken, van de eerste tot de laatste bladzijde, terwijl onze kernleerstof veel beperkter is. Dus als we ons daarop focussen, dan hebben we heel wat tijd om heel wat zinvolle, mooie, warme activiteiten daarnaast te doen.
Ja. Nou, dat is een hele mooie afsluiting.
Dat is een hele mooie afsluiting, ja.
En dan hadden wij nog, zoals we aan al onze gasten tegenwoordig vragen, aan jou gevraagd, wat is jouw bijzondere plaat die jij nou graag zou willen laten draaien? Kan je er iets over zeggen wat je uitgekozen hebt?
Jazeker, ik moest toch wel terug aan het team denken daarnet. Het is iets wat we nadat we activiteiten organiseren, is dat het laatste nummer dat gedraaid wordt. Het is Let It Go van Frozen. Met de boodschap ook dat we aan elkaar willen zeggen van soms moet je de dingen laten zijn zoals ze zijn en kunnen lossen en... Ik ben altijd heel blij als ik dat nummer hoor en ik zie ons team de dansvloer opgaan, dan denk ik, het komt goed.
Goed zo. Dankjewel Wim van den Heuvel voor deze mooie uitleg. En,
Wim, heel hartelijk bedankt.
Dat is graag gedaan.
En succes komend schooljaar.
Dankjewel.
En een fijne vakantie.
Gaan we lukken.
The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen.
The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know.
Luisteraars, dit was Let It Go uit de film Frozen, volgens mij, meester Wim. Ja,
goed.
Ja. Inmiddels gaat onze volgende gast plaatsnemen aan onze te gast bij tafel. Bedankt en tot ziens.
Dag.
Herman Dame, welkom.
Dankjewel.
Jij bent jarenlang griffier geweest in Baden-Nassau en de griffier... Ja, ik wil Rian niet al het gras voor de voeten wegmaaien en de vragen alvast allemaal stellen. Wat doet de griffier eigenlijk? Dat was een van de eerste vragen.
Ja, wat,
dat wou ik al uit gaan leggen, maar denk je, dat kan je beter
zelf. Oh, je wou het zelf uitleggen?
Ja. Nee, nee.
Dat is misschien ook wel een leuk idee als iemand anders het uitlegt. Want om over jezelf te praten, dat is natuurlijk nooit zo erg makkelijk. Maar laat ik eerst beginnen te vertellen dat ik hier in 2002 ben gekomen in Baden-Nassau. In een tijd dat de wereld nog totaal anders was dan dat die nu is, 20 jaar ongeveer later. Dat was in een periode dat er werd gedacht vanuit Den Haag dat elke gemeente in Nederland een griffier zou moeten krijgen. En een griffier, dat is eigenlijk, ja, ik zeg altijd heel populair, het oliemannetje van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit in Baarle uit 13 mensen die allemaal in de gemeenteraad zitten. Tot die tijd, tot 2002, was er een gemeenteraad waar ook de wethouders gewoon onderdeel waren van de gemeenteraad. Overigens, dat is in België ook nog altijd zo dat de schepenen gewoon lid zijn van de gemeenteraad.
Ja.
Maar in 2002 is er besloten in Den Haag door de Nederlandse regering dat er een verschil zou worden gemaakt. En toen werd er gesproken over het dualisme. En het dualisme wil zeggen dat de raad en het college allebei hun eigen verantwoordelijkheden hebben. De raad is de kaderstellende organisatie en het college moet het uitvoeren. Dat is de theorie. Dat betekende ook meteen dat er voor de raad en voor het college ook een aparte functionaris moest komen om dat allemaal te organiseren. Tot 2002 was het zo dat de gemeentesecretaris het oliemannetje was van de raad en het oliemannetje van het college. Maar dat is natuurlijk moeilijk om dat zo te organiseren, dat je twee verschillende verantwoordelijkheden in één mens stopt. Dat gaat gewoon niet makkelijk. Dus vanaf dat moment heeft men gezegd in Nederland, elke gemeente moet een griffier krijgen. En ik ben toen de eerste griffier van Baarle-Nassau geworden. Dus als je populair wil zeggen, oliemannetje. Maar als ik het netje wil zeggen, kan ik ook zeggen, ik ben de eerste adviseur van de gemeenteraad.
En gelijk is toen ook de verbouwing van het gemeentehuis aangepast wat betreft de functieindelingen.
Toen ter tijd, ja, nee, dat is nog een heel verhaal natuurlijk. Maar dan ga ik heel ver terug in de geschiedenis. In het begin van mijn werkzame leven hier in Baarle-Nassau heb ik eerst een aantal jaren gezeten in wat we toen noemden de ambtswoning.
Juist.
En in die ambtswoning, dat was de vroegere woning van de burgemeester.
Die staat op de hoek van Sint-Anneplein.
Dat was ook een deel van het kantoor. Ik zat daar beneden in de voorkamer. Later in de achterkamer. En toen de verbouwing eenmaal voor het nieuwe gemeentehuis of het gemeentehuis tot stand is gekomen, ben ik gelukkig ook gewoon onderdeel geworden van het huidige gemeentehuis.
Kreeg je wel een van de mooiste kamers in?
Ja, daar wordt verschillend over gedacht, maar dat vond ik zelf ook. Ja.
Aan de voorkant in het oude deel, ja, ik vond dat een mooie kamer.
Nu zit het toerisme er, hè?
Ja.
En als je dan zo terugkijkt op je loopbaan, wat hier allemaal gebeurd is de laatste tijd, er zijn natuurlijk ook bepaalde hoogtepunten in jouw carrière die je allemaal mee hebt gemaakt van ontvangst van weet ik welke delegaties. Ik noem maar iets op. Maar
het was voor jou een belangrijk...
Ik vond zelf de verbouwing en het ging gebruik nemen van het gemeentehuis zoals het nu is. En het mogen ervaren van het huidige gemeentehuis, dat is voor mij altijd nog een hoogtepunt. Het is zo'n fijn gemeentehuis namelijk, qua lucht, qua licht, qua akoestiek. Je voelt je er gewoon thuis. En dat oude gemeentehuis is zodanig verbouwd dat het heerlijk is. Maar wat er aangebouwd is, is ook prachtig. En alle gasten die uit waarvan ook komen naar Baarle-Nassau, die vinden het allemaal een prachtig gemeentehuis. Die vergelijken het vaak met het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag, waar ook de oudbouw aan de nieuwbouw is. En dat is hier ook heel erg goed gelukt.
Het is heel mooi aan elkaar geplakt.
En dat is nou wel gebleken met het rapport over de nieuwe huisvesting in het kader van de ABG. Maar daar hebben we het dan dadelijk
over. Oh, ik wou zeggen, als je daarover wil gaan praten, wil ik daar nog wat over zeggen. Hoor.
Maar eerst nog eens even te kijken. In het kader wat betreft het dualisme op zich.
Ja.
Is het, dan vroegen we ons eigenlijk wel eens af, van, is het hier voldoende tot zijn recht gekomen? Ah. Zou het nog op bepaalde punten verbeterd kunnen worden?
Ja, dat is maar hoe hoog leg je de lat eigenlijk? Ja. Hè? Ik zelf ben voor een kleine gemeente, vind ik het eigenlijk heel prima dat het zo gaat. Je moet je zo voorstellen dat de inwoners van onze gemeente eigenlijk denken van, dat is de gemeente. En of dat nou wordt gedaan door de gemeenteraad of door het college of door de ambtelijke organisatie, dat zal een doorsnee inwoner natuurlijk een worst zijn.
Ja.
Dat maakt ze
natuurlijk. Kunnen ze allemaal één pot nat?
Ja, het is de gemeente. Ja. De gemeente moet het goed doen. Ja. Nou, en de gemeente moet het ook goed doen. En die zijn er absoluut niet bij gebaat als er door het dualisme, vroeger zeiden ze al een duelisme, dat er een soort duel zal ontstaan tussen college en raad, dat je rollenbollend over straat gaat. Dat is niks. Ja. Maar aan de andere kant moet je wel als gemeenteraad, vind ik, af en toe aangeven, dit zijn de kaders waarbinnen gewerkt moet worden. En dan moet het college het ook zo uitvoeren. Maar dat is aan de raad om die grenzen te stellen. En die geven ook de kaders aan. Die controleren of het gebeurd is. En die geven ook richting aan het college. Het college hoeft eigenlijk alleen maar uit te voeren. In het dualisme zou het college het eigenlijk makkelijker hebben als 20 jaar geleden. Ja.
En als je dan kijkt wat er allemaal in jouw taakgebied allemaal aan de orde komt, en dan is dat heel wat. Maar wat zijn dan eigenlijk de mooie dingen die je dan telkens, die elk jaar terugkomen? Dus de begroting en de perspectiefnota.
Nou, mooi.
Mooi.
Dat is ook een persoonlijke
invulling. Ik hoorde de collega's klagen van die avonden zo lang duren.
Nee, dat vind ik ook niet het mooiste. Ik zelf vond het mooiste altijd het adviseren van raadsleden. En als ze dan kwamen, zeggen ze, Herman, hoe moet dat nou? Ik zit daarmee. Moet ik daar nou een vraag over stellen? Moet ik de wethouder daarover interimperen? Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, dat vond ik altijd hele leuke gesprekken over. Dan ging het over een losliggende straattegel. Of over een probleem wat betrekking heeft op woningbouw. dat soort zaken mag ook. Maar het gewoon het persoonlijk adviseren. Dat vind ik
heb ook wel van nieuwe raadsleden vaak gehoord dat jouw rol als griffier zeer gewaardeerd werd. Ook hè, dat mensen op cursus gingen, maar dat ze ook terecht konden met allerlei vragen. Dat ze in het begin ook niet wisten hoe ze dingen aan moesten pakken. En dat is denk ik toch ook een hele belangrijke taak en rol.
Echt. Ja, dat komt misschien ook omdat ik zelf ook in een ver verleden een aantal jaren raadslid ben geweest. Weet ik nog zo goed dat als je de eerste keer in zo'n gemeentehuis komt, dan denk je, waar moet ik zitten? Hoe gaat het? Krijg ik wel koffie? Ja, dat zijn de belangrijkste dingen op dat moment.
En dan ik zou eerder denken van, wat moet ik doen of het wordt...
Ja, dat weet je helemaal niet. Dan zit er iemand als voorzitter, de burgemeester. Daarvan denk je, oh, hoe gaat het allemaal in zo'n vergadering? En dan wordt er gezegd, we gaan nu stemmen. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst, een van de eerste keren zelf in de gemeenteraad zat. En toen was het lot gevallen met stemmen op mij als eerste. En ik wist toch echt niet of ik voor of tegen moest stemmen. Dus ik vroeg het even heel snel zo van aan mijn fractievoorzitter. Tegen. Dus dat soort dingen. Je voelt je zo ongelukkig als je de eerste keer in zo'n vergadering zit.
Ja.
Later heb je je eigen stoel, ken je de omgeving, voel je een beetje thuis. En dan durf je ook meer. Maar het eerste jaar... Nou, dan ben je
maar als griffier heb je dan wel een belangrijke rol als steun en toeverlaat.
Ja,
denk ik, van
moet je het vertrouwen aan de mensen geven.
Ja.
Dat ze gewoon bij je terecht kunnen, ook met de meest in hun ogen domme vragen. Ja. Maar die zijn helemaal niet dom, want iedereen is er onzeker in het begin.
Het komt gewoon uit de bevolking en wat er leeft, raad en zeilt. Ja, en dan moet je ook nog meehelpen aan het opstellen van moties en amendementen.
Ja.
En,
soms wel leuk hoor.
Ja, tegenwoordig is dat allemaal digitaal. En
nee, maar toch moet dat gebeuren natuurlijk.
Achter het slotje, zeggen ze.
Ja, daarom. Kijk, ik ben nog uit de tijd dat we dat op papier deden. Nu is het allemaal digitaal. Maar de inhoud is hetzelfde natuurlijk. Of je dan digitaal werkt of dat je nou op papier werkt. Maar het mooie is natuurlijk dat je eerst moet weten als raadslid, wat wil ik nou eigenlijk vragen? Of wat wil ik zeggen? Of wat geef ik aan het college mee als opdracht? Dat moet je eerst zeker weten. Je kan wel zeggen, Herman, help me mee met de motie. Maar ik ga er niet over wat erin komt te staan. Nee. De inhoud is van de raad.
Van de raad zelf, ja.
Dus.
Maar dan is wel jouw taak om dat helder op papier te krijgen.
Ja, maar ik moet eerst helder zien te krijgen wat ze precies
bedoelen. Ja, natuurlijk. Maar dan moet jij dus goed doorvragen.
Vragen.
Ja, en als je dan nou kijkt naar het raadsvoorstel wat dan 8 juli aan de orde komt wat betreft huisvesting. Ja, er zijn verschillende opties allemaal, zoals we beluisterd hebben in de extra commissievergaderingen.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan? Want ja, wij hebben eigenlijk, we zitten in de Rianste positie, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik heb het allemaal meegekregen, meegelezen, meegeluisterd en meegekeken. En als je dan kijkt naar het voorstel, dan zie je inderdaad dat als je kijkt naar Geelse Rijen, Alphen-Kaam en Baarn-Nassau, zouden wij er het minst slecht van afkomen. Maar aan de andere kant hebben wij ook veruit het mooiste gemeentehuis, mag ik wel eventjes zeggen.
Nee, dat is zo.
Ik werk er niet meer, maar ik vind het prachtig. En bovendien heb ik altijd gezegd dat het gebouw naast het gemeentehuis, daar keek ik namelijk altijd op uit, de Rabobank staat zo goed als leeg. En ja, daar kunnen volgens mij ook heel veel ambtenaren gaan zitten. Dus ik heb altijd gedacht van, moet je nou per se een voorstel maken om met de hele ABG-organisatie in het Audax-gebouw te gaan zitten? Dan zit je eigenlijk niet meer in een gemeenschap. Dan sta je buiten de gemeente. Of het nou de gemeente Geelse Rijen is of de gemeente Baarn-Nassau of Alphen-Kaam. Dat Audax-gebouw, dat staat aan de autoweg. Ja, het lijkt mij dat als je Geelse Rijen bent en je gemeentebestuur gaat in zo'n nieuw gebouw zitten aan een autoweg, dan denk ik, ja, daar ben ik niet zo voor. Ik vind dat een gemeente hoort bij de gemeenschap. En de gemeenschap, die heeft recht op zijn eigen, ja, bestuur. En dat moet ook zichtbaar zijn. En daar moet je een beetje mee verbonden voelen. En dat moet niet op een industrieterrein zitten.
Maar het bestuur als zodanig en alles, wat er receptie enzovoort, dat zou dus wel hier allemaal blijven. Hè? Dus.
Dat zou moeten. Ja, als je dat niet doet, dat is helemaal raar. Maar het grote gevaar van het huidige voorstel is dat er, als het deel van het gemeentehuis van Baarn-Nassau niet verhuurd zou worden, ja, dan gaat het gewoon geld kosten. Denk niet dat er snel een huurder op de stoep staat. Want ja, het is nou niet zo dat het een locatie is waar grote bedrijven zich snel gaan vestigen. Die willen tegenwoordig allemaal een A-locatie en een autoweg, zodat ze zichtbaar zijn. En ik mag wel zeggen dat ik heb ook jarenlang gewerkt in een andere gemeente, in Gelderland. Die gemeente is opgeheven. Het gemeentehuis kwam leeg te staan. En tot op heden is daar niemand die dat gemeentehuis gehuurd heeft. Dat lukt gewoon niet. Ander voorbeeld is Alphen-Kaam. Kaam heeft heel lang een gemeentehuis gehad wat leeg heeft gestaan. ik geloof tot 2 jaar geleden.
Ja.
Dus Alphen staat volgens mij het oude gemeentehuis nog steeds
leeg,
leeg te koop of te huren, ik weet het niet. Dus het lijkt wel makkelijk op papier, maar het is niet zo makkelijk.
Nee. Maar ja, wordt vervolgd.
Oh, zeker.
8 juli.
Ja, nog een dikke week. Hè? Oh, nee, een kleine week. Kleine week.
Ja, en dan was er ook nog een heel belangrijk voorstel wat betreft de bestuurlijke toekomst van Baarle, Nassau en Hertog.
Ja, ik zou er bijna op af willen studeren op de bestuurlijke toekomst van Baarle.
Ja, ik heb jou daar wel eens meer uitspraken over.
Er is natuurlijk geen gemeente in Nederland die zo bijzonder is als de gemeente Baarle-Nassau. Als je met één gemeente in een ander dorp zit waar nog een andere gemeente in zit, dat is op zich nergens volgens mij in de wereld.
Nee.
Dus je hebt 2 gemeenten in 1 dorp. Ja, dat is bijzonder. Dus dat kan je niet zomaar zeggen van we maken er een grotere gemeente van. Stel je voor, Baarle-Nassau zou samengaan met andere gemeenten en Baarle-Hertog blijft apart, dan voelt Baarle-Hertog zich eigenlijk helemaal klein duimpje. Dat gaat niet echt lukken.
Maar andere gemeentes begrijpen het ook niet.
Nee. Niet alleen andere gemeentes niet. Ik denk heel veel mensen in Nederland niet.
Nee,
en in België waarschijnlijk ook niet. Maar, want die denken dat de grens een rechte lijn is.
Nee. Ja, nee,
dat links is België en rechts is Nederland of andersom. Maar het loopt 32 keer door elkaar heen.
Ja.
Ik heb het net nog geconstateerd, want even bij Italiaan gegeten. En er staan gewoon 2 huizen, die staan eraan. En er staat gewoon, dat is België. Heel bijzonder.
Ja.
Terwijl die mensen naar dezelfde winkel gaan als wij.
Ja.
Tenminste, wij zijn Nederlanders.
En dan was er ook nog een voorstel wat betreft de regiovorm. Dus
ja, dat is hetzelfde probleem.
Gemeenschappelijke regelingen. En wij zijn van oudsher. Ja, vertel het maar.
Ja, we zijn van oudsher zijn we al gericht op 2 steden. We liggen tussen Tilburg en Breda in. We hebben heel veel dingen met de baronie van Breda, van oudsher. Nassau, Baarle-Nassau. Breda is een Nassau-stad. Maar we hebben ook een aantal dingen samen met Tilburg. Ja, om dan zomaar te zeggen, we gaan alles met Tilburg doen. Ik denk dat een aantal mensen dat niet echt prettig zal vinden. Want die zijn van oudsher georiënteerd op Breda. Die lezen ook BN De Stem. En ik weet ook dat een aantal andere mensen meer georiënteerd zijn op Tilburg. Dat is van nature.
Je kunt geen abonnement krijgen hier op het Brabants Dagblad. Hoor, er wordt hier niet bezorgd.
Nou, dat is een enorm goed argument voor raadsleden die meeluisteren. Maar
ik wou graag 2 kranten lezen, want in het Brabants Dagblad staat ook heel veel nieuws in dat me interesseert.
Ja.
En dan stuur ik iedere keer zo'n kaartje en zeg ze, nee, dat wordt niet bezorgd in Baarle-Nassau.
Nou,
waarom hou je dan zo'n actie en stop je kaartjes in de bus van, wilt u een abonnement? Denk ik dan.
Nou, dat wist ik echt niet hoor.
Ja.
Ik had begrepen dat sommige mensen het Brabants Dagblad hadden. En
ik heb
hem
4 keer opgegeven en krijg niet. Nee.
Je krijgt niet? Nou, nee. Misschien is dit een heldere uitspraak in de richting van de gemeenteraadsleden. Aanstaande woensdag kunnen ze er weer verder over discussiëren.
Ja, en dan doen we dat vertaan via Facebook live uitzending.
Ja.
Wat vind je daarvan, hoe het allemaal gaat? Want we proberen de burgers natuurlijk wel actiever bij de politiek te krijgen. Maar
ja, nou zeg je we.
Met z'n allen, hè?
Of we met z'n
allen. Nou, we, denk ik. Of we. Maar
ik heb er wel eens over nagedacht. Mensen die niet willen of die niet geïnteresseerd zijn, die zijn waarschijnlijk zodanig tevreden dat ze denken, nou, als die anderen het doen, dan is het ook goed.
Of ontevreden, ze denken, oh, dat verandert toch.
Dat kan ook. Dus is dat een opgave van de politiek om meer mensen bij die politiek te krijgen? Of moet de politiek dusdanig functioneren dat de mensen zich vanzelf daarbij aansluiten? Dat denk ik. In Baarle-Nassau is het zo, er zijn 5 politieke partijen, waarvan een aantal politieke partijen wel heel erg dicht tegen elkaar aanschurken.
Ja.
Is het dan gek dat de mensen niet naar de stembus gaan, denk ik dan wel eens. Want als je echt niet kan kiezen en je denkt, nou, het gaat al jaren zo, dus het zal nog wel een aantal jaren zo doorgaan. Nou, dan ga je niet speciaal van een fietstocht ergens in Nederland terugkomen om hier je stem uit te brengen. Echt niet.
Nee. Maar het is ook niet uniek voor Baarle-Nassau of voor Nederland. Hè? De meeste gemeentes kampen met hetzelfde.
Nee, maar je ziet wel dat plattelandsgemeenten veelal een hoger opkomstpercentage hebben. En stedelijke gebieden een lager. En wij zitten wat dat betreft op het niveau van een grote stad. Dat is wel bijzonder. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen hier wonen in Baarle, in Baarle-Nassau, die daar wel wonen, maar niet zo'n zeer een binding hebben.
Dat denk ik ook, ja.
En die voelen zich niet betrokken bij de plaatselijke politiek. Ik denk zelfs, als ik stiekem nou een aantal mensen zou interviewen, dan zouden ze misschien niet eens weten dat het een eigen gemeente is. Weet ik niet. Maar
weet het ook niet.
Nee. Die kunnen er ook zijn.
Ja.
En verder vroeg ik me af van, hoe zouden we meer jongeren daar een beetje warm voor kunnen maken om
Ja, dan ga je nog steeds vanuit dat je jongeren warm moet maken.
Ja.
Terwijl als je kijkt in een stad als Breda, waar ik zelf woon.
Ja, daar lukt dat dan.
Daar lukt dat prima. Wel. Maar dat komt ook omdat er veel jongeren wonen. En daar ook veel scholen zijn waar jongeren, of voorgesteld onderwijs of hoger onderwijs, waar jongeren naartoe gaan. En die lezersgroep, die is hier bijna niet. Heel veel jongeren wonen hier wel, maar die zijn dan of in Tilburg op school of in Breda op school. En die interesseren zich niet zozeer voor de plaatselijke politiek. Die vinden dat een beetje, ja, leuk voor andere mensen.
Als je jong bent, heb je meer je blik op de wereld.
Ja, dan heb je dat niet.
Het komt naar de hand weer terug naar hier.
Ja, ze willen hier wel wonen.
Ja.
Maar of ze zich nou druk maken of er nieuwbouw gaat plaatsvinden op Loveren of niet, daar geloof ik niet zo in.
Nee,
dat zal wel, denken ze dan. Dat komt wel. Dat zal mijn tijd wel uitduren. Ze maken zich druk over of de openingstijden van de cafés. Nou, dat is in Baren-Nassau prima geregeld.
Ja, ja.
Want als het in Nassau niet goed is, is het in Hertog wel goed.
Ja, en als je dan zo terugkijkt van, aan alles komt een eind. Althans, wat betreft jouw loopbaan. Officieel heb je al afscheid genomen, heb ik begrepen, in het kader van in de coronaperiode.
Ja, dat wil ik niemand over laten doen. Afscheid nemen in een coronaperiode, dat is gewoon gek. Dus met mensen waar je heel goed mee hebt samengewerkt, daar kan je dan een kopje koffie mee drinken. Maar als je tenslotte weggaat, moet je zeggen, dag. Je raakt eigenlijk weg.
Ja.
Je neemt geen afscheid. En gelukkig dat er gekozen is om mij toch nog een afscheid aan te bieden op 9 juli. Dat is volgende week donderdag. Dus ik hoop dat er dan heel veel mensen komen die ik weer geen handje mag geven. Heb ik
begrepen. Ja, dat is ook weer zoiets.
Dat is heel vervelend.
Ja,
gek
als je afscheid neemt.
Ja.
Maar goed, een woordje en een hapje en een drankje, dat zit er geloof ik wel in.
Nou, dan denk ik toch. En heb je al bepaalde wensen naar de toekomst toe? Van, nou ga ik dat eens aanpakken of ga ik die hobby uitoefenen? Want je ziet er nog zo gezond en zo spontaan uit.
Maar nee, mijn vader is nu 92. Die is sinds 2 of 3 maanden opgenomen in een verzorgingshuis. Daar doe ik mantelzorg voor, 2 tot 3 dagen per week. Dus dat is een prachtige vulling van.
En dat is in Breda.
Is in Heusden.
Heusden?
Ja. Ja.
Ook een mooi stadje.
Gaat prima. Ja.
Dat is een mooie tijd voor
jou. Ja hoor.
Ja, dat is inderdaad. Ja.
En er komt altijd wel op je pad iets. Dus,
ja, maar je bent al een tijd wat rustiger aan het doen, of niet?
Nou ja, dus door mijn vader in het verzorgingshuis heb ik het gewoon druk.
Ja.
En ik heb gelukkig een hartstikke lieve man die ook nu weer met me mee
dat
is.
Dat is heel goed.
En die kost ook veel tijd.
Nou, die laat wel van zich horen als het nodig is.
Ja.
Nou Herman, dan wens ik jou mede namens mijn andere redactieleden en de technische begeleider heel veel succes in jouw toekomstige gepensioneerde levensfase.
Dankjewel.
Het is een hele verandering natuurlijk
om
niet meer dagelijks hier naar Baren-Nassau te moeten komen. Maar,
en om dat te markeren is het heel goed dat afscheid op 9 juli er is.
Ja, ja.
De burgemeester zei tegen mij, Herman, je begint echt aan een nieuwe levensfase. Het is niet zomaar dat je ergens anders gaat werken.
Nee, dat is waar.
Je kan het niet meer overdoen.
Nee, het wordt alles wat
heel vroeger mochten wij nog wel eens een PIS-cursus volgen.
Ja, maar dat is in jouw tijd, hè?
Of
nee,
dat
is allemaal niet meer.
Is niet meer.
Nee, het is gewoon
bezuinigen.
Wegwezen.
Ja. Heb je ook nog een speciale plaat uitgekozen?
Ja, ik weet niet of jullie die ergens voor een krant klaar hebben. Maar ik dacht, Yesterday When I Was Young van Charles Aznavour. Het is wel een beetje dramatisch, want ik voel me helemaal nog niet oud.
Maar gisteren is ook nog niet zo lang geleden, hè?
Nee, dus.
Nee.
Dat is heel goed opgewerkt. Dankjewel.
Heel goed.
Helemaal hartelijk bedankt. En veel plezier in jouw toekomstige nieuwe levensfase.
Dankjewel. Dankjewel.
Dankjewel voor jouw komst, Herman.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weekend shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years ran away.
yesterday when I was young. So many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Young.
Young.
Luisteraars, dit was weer een uitzending van Te Gast bij de lokale Omroep Baarle. We hadden als gasten vanavond Wim van de Heuvel, directeur van Vrije Basisschool De Vlinder. En Herman Dame, voormalig de griffier, moet ik zeggen, van de gemeente Baarle-Nassau. Bedankt Rian Vroesenek voor jouw bijdrage.
En bedankt Shani Jeroen, met name voor de bijdrage.
Bedankt Marcel Thomas. Wie volgende week gaat presenteren, dat weten we nog niet. En de onderwerpen weten we ook niet. Als u interesse hebt, iets leuks om te vertellen, dan kunt u onze mailen info@omroepbaarle.nl. En deze uitzending is zometeen via www.omroepbaarle.nl terugluisteren. Terug te luisteren op elk moment dat u het wilt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot ziens.